Goedemiddag, Griet. Izewijn of IJzewijn? Hoe moet ik het
zeggen? IJzewijn.
Goedemiddag. Goedemiddag. U hoort bij 11111. En wat is precies uw rol daar?
Ik ben beleidsmedewerker, dus ik werk rond een specifiek thema, ontwikkelingssamenwerking, zoals dat genoemd wordt, en internationale solidariteit.
Oké. Ik vind het een beetje verontrustend toen dat het de laatste jaren evolueert. Ik herinner mij dat er jaren geleden, naar aanloop van de verkiezingen bijvoorbeeld, dat er rond allerlei thema's debatten waren met allerlei actoren. En er was dan ook altijd wel een debat ontwikkelingssamenwerking, maar je hoort daar zo precies niks van. Dus dat lijkt helemaal niet meer te leven in de politieke agendas naar de verkiezingen toe. En je hoort dan ook dingen van afkalvende percentages en gemeentes die zeggen van, boah, fair trade gemeente, dat hoeft eigenlijk niet meer, we gaan die inspanningen niet meer leveren. Dus het gaat precies niet echt de goede kant op.
Ja, er zijn inderdaad vandaag heel veel redenen om bezorgd te zijn. En dat doen wij ook als zelf. Wij maken ons echt wel zorgen. Want ik denk dat de afgelopen weken ontwikkelingssamenwerking cynisch genoeg vrij veel in het debat geweest is. Maar met een heel negatieve boodschap. Zoals u zelf ook zegt, wereldwijd staan de budgetten enorm onder druk. Ik denk dat dat een eerste vaststelling is. Een tweede is dat dat het eigenlijk niet alleen maar gaat om zogenaamd die begroting op orde te hebben. Er zijn toch ook in onze wereld heel wat aanvallen bezig op die internationale solidariteit. En dan heb ik het eerder over de normen en waarden die je dan naar voren schuift. En tot slot merken we ook dat ontwikkelingssamenwerking steeds meer geïnstrumentaliseerd wordt. En wat bedoel ik daarmee? Dat we het eigenlijk gaan gebruiken voor dingen waar dat het niet voor dient. Nu, misschien moet ik eerst even schetsen van die wereldwijde besparingen, over wat hebben we het dan? In de eerste plaats denk ik dat we even naar Amerika moeten kijken. Daar heeft Trump van bij zijn aantreden beslist dat ontwikkelingssamenwerking niet meer belangrijk is. Bijna 90% van de middelen die Amerika besteedt aan ontwikkelingssamenwerking, aan internationale solidariteit, worden daar geschrapt. Dat gaat over gigantische bedragen. Maar achter die bedragen schuilen natuurlijk mensenlevens. Dat heeft een enorme impact. Als je van de een op de andere dag iets weghaalt, dan spreek je eigenlijk over leven en dood voor heel veel mensen. Bijvoorbeeld landen als Kenia, die zijn afhankelijk voor meer dan 40.000 jobs in de gezondheidszorg van financiering van USAID, van Amerika. Ook in Nigeria, heel veel van de kosten voor HIV-behandeling. Amerika is gekend voor investeringen in gezondheidszorg. 90% van die kosten werden gedekt door USAID. Dus als je dat van de ene dag op de andere dag weghaalt, dan heb je natuurlijk een heel grote impact op mensenlevens. Maar die druk is niet alleen in Amerika zo, we zien dat ook in Europa. Heel veel Europese landen, onze buurlanden, gaan heel grote besparingen aankondigen. Frankrijk is van plan om zijn ontwikkelingsbudget met $2,2 miljard te verlagen dit jaar. Duitsland, Nederland en ook België heeft voor deze legislatuur 25% besparingen aangekondigd op ontwikkelingssamenwerking. Dus je voelt echt dat het heel erg onder druk staat.
Ja, terwijl er toch ook, net als voor militaire uitgaven, zullen we maar zeggen, internationale afspraken zijn over percentage, hè?
Ja, absoluut. Over ontwikkelingssamenwerking zijn er doorheen de tijd heel wat afspraken gemaakt. Over drie zaken eigenlijk. Eentje een afspraak over die budgetten. Hè. Er is in de jaren 70, dat is meer dan 50 jaar geleden, afgesproken dat we 0,7%, dat fameuze 0,7%, zouden moeten spenderen aan ontwikkelingssamenwerking.
0,7% waarvan?
Van ons bruto nationaal product, dus van onze welvaart, zouden wij 0,7%, dat gaat nu over gigantische bedragen, 0,7% zouden we moeten besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Nu, de wereld komt daar alles behalve aan. Hè. Wereldwijd zitten we nu aan 0,33, dat is minder dan de helft. Terwijl dat je wel voelt dat inderdaad, zoals u zelf ook schetst, dat er heel veel momenteel gespendeerd wordt aan defensie. Onlangs zijn de cijfers uitgekomen. Hè. Voor 2024 gaat dat over 2.718 miljard dat geïnvesteerd is in 2024 in defensie. En dat is een stijging van 9,4%. En als je dan kijkt naar ontwikkelingssamenwerking, dat gaat niet over 2.718 miljard, dat gaat over 212 miljard. En dat gaat niet over een stijging, maar een daling van 7%. Dus je voelt meteen inderdaad, er zijn afspraken gemaakt, maar die afspraken worden inderdaad niet ingebilligd. Ook niet door ons land.
Ja, maar dat kan geen kwaad. Ik bedoel, hoe komt het dat politici dat dan naast zich neerleggen? Lijkt me toch ook een gezonde investering in de toekomst?
Absoluut, dat is een heel gezonde investering in de toekomst. Eigenlijk moet je redeneren, voor België gaat het om 0,48% van ons BNI. Wel, daar zit ook weer, achter dat bedrag, zit ook weer een boodschap. Eigenlijk ga je daar elke dag mensenlevens mee redden. Wereldwijd hebben we met ontwikkelingssamenwerking mogelijk gemaakt om bepaalde ziektes uit te roeien, miljoenen kinderen naar school te sturen, kindersterfte terug te dringen. En bovendien, en ik denk dat dat toch wel belangrijk is voor politici van vandaag om te begrijpen, dat is in ieders belang waar dat je ook woont. Of dat nu lokaal of internationaal is, die solidariteit die draagt bij aan onze welvaart. Daar heeft iedereen baat bij. Want als je met ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld gaat investeren in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen elders in de wereld, wel, dat stabiliseert ook ons klimaat. Wanneer je ziektes elders gaat uitroeien, ja, dan beschermt dat ook onze gezondheid. En wanneer dat je sociale cohesie ergens gaat versterken, wel, dan heb je kans dat je nieuwe conflicten gaat proberen tegen te houden of gedwongen migratie en noodzaak aan humanitaire hulp proberen te verminderen. Dus dat verlagen van die budgetten en ontwikkelingssamenwerking, dat is geen goed idee, omdat dat niet in belang is van niemand eigenlijk. En bovendien denk ik dat politici ook meer zouden moeten beseffen dat ontwikkelingssamenwerking ook een manier is om te tonen aan de internationale gemeenschap dat je een verantwoordelijke speler bent. Je kan niet gewoon als land zeggen in het discours, wij geven om mensenrechten, wij geven om klimaat, en dan die middelen weghalen om die zaken te gaan beschermen. Ja, dan heb je ook naderhand geen invloed meer in de wereld om op een klimaat of op andere plaatsen te gaan praten over ja, hoe willen we dat die toekomst eruit ziet. Dus ja, politici stellen dat vandaag in vraag, maar eigenlijk als je echte verantwoordelijkheid wil nemen in een wereld met heel globale uitdagingen, ja, dan moet je ook beseffen dat die globale oplossingen nodig zijn. Heel veel van die uitdagingen stoppen niet aan onze grenzen, dus wij zijn er eigenlijk bij gebaat om daar toch wel in te gaan investeren.
Ja, dus eigenlijk korte termijn denken tegenover lange termijn denken.
Absoluut, absoluut.
Ja, ik wil eens even een stapje terug zetten, want ontwikkelingssamenwerking, heette dat vroeger niet anders?
Ja, dat heeft een hele evolutie gekend, hè. Ontwikkelingssamenwerking. Als je kijkt naar de Belgische...
Ontwikkelingshulp was het vroeger, ja. En aan het moment is er zo meer een participatievere, wat toch wel mocht, benadering gekomen.
Ja, inderdaad. En gelukkig maar. Ik denk dat dat voor heel veel beleidsdomeinen geldt, dat het een evolutie doormaakt. En dat is ook bij ontwikkelingssamenwerking zo. Ik denk, de Belgische ontwikkelingssamenwerking in heel veel andere landen is een beetje ontstaan in de nadagen van het kolonialisme. In België, kolonisaten van Congo, Rwanda, Burundi. En in die periode sprak men vooal over ontwikkelingshulp. Dat werd een beetje gezien als een beschavingsmissie. Heel vaak paternalistisch, gericht op onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, maar vooral ten dienste van die koloniale administratie.
Ja, eigenlijk het openleggen van nieuwe markten en en nieuwe arbeidskrachten. Maar is dat dan een beetje gegroeid uit wat dat de patertjes en de nonnetjes deden in eerste instantie?
Ja, uiteraard. Die ontwikkelingssamenwerking is enorm veranderd door de jaren heen. En het zal ons wel heel ver drijven om daar heel diep op in te gaan. Maar er is ook een hele professionalisering van die sector die plaatsgevonden heeft. En er is op een bepaald moment, zeker voor België in de jaren 90, ook heel wat kritiek gekomen op die hulp. Waarvan, zoals dat je zelf zegt, het was ook ergens om die markten open te stellen. De zogenaamde witte olifanten van de jaren 90. Ja, daar is eigenlijk uit gebleken dat vooral die hulp, zoals dat toen genoemd werd, dat Belgische bedrijven te goede kwam, maar eigenlijk echt de lokale verandering bracht dat niet teweeg. Het was veel te weinig aangepast aan die lokale noden, was helemaal niet duurzaam. En dan is er in België, maar ook elders in de wereld, zijn ze heel sterk aan gaan nadenken van oké, we hebben hier nu wel een bedrag dat we voorzien, die 0,7%, maar hoe moeten we dat nu eigenlijk best gaan doen? En dan zijn er toch wel afspraken gemaakt, internationaal ook, zoals bijvoorbeeld het belang van lokaal democratisch eigenaarschap. Nou, dat wil zeggen dat je eigenlijk een dialoog gaat met je partnerland, met die lokale bevolking, om te gaan kijken wat zijn hun behoeften, wat zijn hun noden. En dus we zien door heel de tijd dat er toch wel een aantal zaken afgesproken zijn waar dat mensen internationaal het over eens waren. Wel, als we het op die manier aanpakken, kunnen we ook echt wel verandering teweeg brengen.
Ja, ik kan me voorstellen, als een buitenlandse actor de prioriteiten gaat bepalen en de agenda gaat bepalen in een ander land en die staan haaks op wat de bevolking dat wil, dat de continuïteit van zo'n project niet echt gegarandeerd is, hè?
Nee, absoluut niet. En dat is ook bewezen in het verleden. Daar waar je collectief actie gaat nemen, met collectief bedoel ik echt dat rijke landen een verantwoordelijkheid nemen, maar dat je in dialoog gaat met de mensen voor wie je het eigenlijk doet. Als je dat collectief doet, dan is de ontwikkelingssamenwerking, hebben we er kunnen bijdragen dat we, zoals ik al zei, een aantal ziektes konden uitroeien, meer kinderen naar school, massale vaccinatiecampagnes, et cetera, et cetera. Maar als je dat niet doet, ja, dan ga je ontwikkelingssamenwerking gaan instrumentaliseren. En dat is eigenlijk een tendens die we vandaag weer meer zien. Hè? Want dat zijn altijd slingerbewegingen die heen en weer gaan. En vandaag zitten we duidelijk weer in een periode waar ontwikkelingssamenwerking, als het dan nog mag blijven bestaan, vooral wordt ingezet om, of toch heel vaak wordt ingezet, om die korte eigen belangen te gaan verdedigen. Dat kan op vlak van veiligheid zijn, op vlak van economische toegang tot grondstoffen. En dan zit je met een probleem, want dan wordt de ontwikkelingssamenwerking verweten dat het niet werkt. Maar misschien moeten we ook eens beginnen met te laten werken voor waar het bedoeld is. En dat is de strijd tegen armoede en ongelijkheid wereldwijd. En dat is niet die korte termijn eigen belangen.
Ja, in Nederland is er een aantal maanden ook zo'n hele discussie en veel verontwaardiging geweest over het feit dat de regering had gezegd van ja, dat moet meer allemaal in ons eigen belang zijn. Zo.
Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is echt een tendens die je ziet. Hè. Ook in België is dat een discours dat meer en meer ingang vindt. Hè. Dat ook in ons belang moet zijn. Maar nogmaals, de vraag is hoe je dat belang invult. En ik denk inderdaad dat het in ons belang is van te investeren in die wereld. Het heeft met jouw geloofwaardigheid te maken. Het heeft ook met je eigen welvaart, stabiliteit en veiligheid te maken. Dat je ook kijkt naar de rest van de wereld. Maar dat wil nog niet zeggen dat je op heel korte termijn vindt dat jouw bedrijven daar vooral een voordeel moeten uithalen. Die ontwikkelingssamenwerking is in de eerste plaats gediend om te gaan kijken van oké, hoe kunnen wij de rechten van mensen overal in de wereld helpen garanderen. Recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg. En ook hoe dat we kunnen maken dat mensen die rechten kunnen claimen. En dat is waar dat LVV ooit heel sterk mee bezig is. Gaan kijken hoe wij krachten elders in de wereld kunnen gaan versterken, zodat mensen echt voor hun rechten kunnen opkomen.
Ja, nu, het is natuurlijk al veel langer zo dat er ieder jaar of om de twee jaar zo'n ongelijkheidsrapport wordt gepubliceerd. Wie doet dat ook alweer? En dat lijkt een beetje op Joris, op het jaarlijkse of tweejaarlijkse rapport van de Vlaamse regulator voor de media over mediaconcentratie. Dat is iedere keer opnieuw, oei, het is erger geworden, oei, het is erger geworden. En maar echt beleidsmaatregelen om dat dan tegen te gaan, die lijken er dan precies nog niet te komen. En hetzelfde is dat zo met de ongelijkheid in de wereld. Er is altijd maar een kleiner percentage dat een groter stuk van de koek in eigen beheer heeft. En die tendens is al heel lang aan de gang.
Ja, absoluut. Hè. Daar zijn jaarlijks cijfers die vrijgegeven worden van hoe groot dat die ongelijkheid in de wereld is. En die is inderdaad gigantisch. De vraag is, als je ziet al die besparingen op ontwikkelingssamenwerking ook, en dan wordt er gezegd van oké, de frame leeft dan, ja, er zijn geen middelen, hè, we moeten onze begroting op orde hebben, dus moeten we toch wel ergens gaan snijden. En dan is ontwikkelingssamenwerking een gemakkelijke besparingspost, of zo lijkt het dan wel. Maar inderdaad, als je eens gaat kijken naar die superrijken, en onlangs, hè, in april denk ik, is er van Forbes weer een nieuw rapport uitgekomen, dat stelt dat die miljardairs eigenlijk die club nog nooit zo rijk geweest zijn als vandaag. Hè. Die gaan naar een recordvermogen van $16,1 biljoen. Dat is 2 biljoen meer dan in 2024. Dat zijn gigantische cijfers. En daar wordt dan niet naar gekeken. Daar worden te weinig vragen bijgesteld om te zeggen van oké, als die rijkdom er is, hoe kunnen we eigenlijk maken dat toch die allerrijkste, dat we die ergens gaan belasten om te gaan kijken van oké, kunnen we die middelen in de wereld wat rechtvaardiger verdelen. Maar bij LVV gaan we verder dan alleen kijken naar die middelen die rechtvaardig verdeeld moeten worden. Het gaat om ook een heel grote machtsherverdeling die moet gebeuren. Als je kijkt wie dat er vandaag rond de tafel zit om de beslissingen te nemen op vlak van internationale solidariteit, op vlak van klimaatverandering, dan merk je dat het heel vaak de club is van rijke landen die de beslissingen gaan maken. Dat heel weinig vrouwen, heel weinig jongeren, heel weinig inheemse gemeenschappen zijn die rond de tafel kunnen komen. En daar zien wij als AFLF toch ook wel een rol voor ons om juist die stemmen te gaan versterken en te gaan maken dat die ook ook een ding, een stem, een kracht kunnen laten tonen.
Ja. Mag ik eens even, want het is eigenlijk 11-11-11, iedereen kent dat natuurlijk, maar wat is eigenlijk de missie? Hoe is 11-11-11 eigenlijk ontstaan?
We zijn een organisatie die eigenlijk in de jaren 60 ontstaan. Dat is al een hele pak geleden. En dat ontstaan vanuit, een anekdote, een eerste hele grote inzamelactie, financieel, laat het ons zo zeggen, ten voordele van Afrika. Er zijn heel wat politici die zich daar toen achter geschaard hadden. En er werd gezegd 11-11-11, we gaan op 11 november om 11 uur vignetjes, zo heette dat nog, voor de zogenaamde derde wereld, we gaan daarmee rondgaan en we gaan die verkopen. En eigenlijk wilden we dan een beetje het idee van ontwikkelingssamenwerking als investering in die wereldvrede, die wapenstilstand die een beetje een nieuwe invulling moest krijgen. En vanuit dat idee is AFLF eigenlijk ontstaan, op 11 november om 11 uur. Maar heel snel is AFLF eigenlijk gegroeid naar een organisatie die veel verder gaat dan liefdadigheid. Dan die hulpvraag waar we het in het begin over hadden. Wij komen op voor rechtvaardigheid. En bij 50 jaar AFLF, een aantal jaar geleden, is er een boek uitgegeven en dat heet De Geschiedenis van een Dwarsligger. En dat vat eigenlijk wel mooi samen wie we zijn en wat we doen. We zijn eigenlijk een organisatie die zeggen van waar mens en natuur wordt uitgebuit, wel, daar gaan wij in actie komen. Want wij aanvaarden niet, wij kunnen niet en willen niet aanvaarden dat de ene mens ergens in de wereld meer waard zal zijn dan de andere. Dus eigenlijk zijn wij een beweging die erin gelooft dat we met veel eentjes van AFLF, met veel eentjes samen, dat we druk kunnen uitoefenen op politici op zoek naar structurele oplossingen. En zo gaan wij bijvoorbeeld een heel duidelijke rode lijn trekken op dit moment rond Gaza. Een rode lijn die voor ons al lang overschreden is. Of gaan wij, zoals ik daarnet zei, opkomen dat mensen hun stem kunnen laten klinken elders in de wereld. Kijk naar de Filipijnen. De Filipijnen is een land, een van de meest risicovolle landen ter wereld voor milieuverdedigers. Die worden bedreigd door een overheid, maar ook door bedrijven. Er wordt intimidatie, geweld gebruikt tegen mensen die opkomen voor het klimaat. En wij gaan kijken van oké, hoe kunnen wij ondersteunen in wat zij doen? Mensen lokaal gaan verbinden en maken dat die stem luider kan klinken. En dat werkt. En die Filipijnen slagen er bijvoorbeeld in om jongeren te gaan mobiliseren. En door op straat te komen, door hun stem te laten weer klinken, zijn die jongeren erin geslaagd om de bouw van nieuwe steenkoolcentrales om die tegen te houden. En dat gaat vaak om jongeren die zelf de impact heel goed kennen van klimaatverandering, die zelf tyfoons meegemaakt hebben. En wij proberen te kijken van oké, hoe kunnen we die kracht versterken? Hoe kunnen we maken dat ze in hun land die stem luider laten klinken, maar ook op een internationale klimaatconferentie, dat die jongerenstem daar ook gehoord mag worden.
Mm-hmm. Dus jullie zijn eigenlijk vooral bezig met de binnenlandse en internationale beleidsbeïnvloeding?
Absoluut. Wij geloven in de kracht om beleid te veranderen. En daarbij focussen uiteraard om onze eigen beleidsmakers in België, in Vlaanderen en ook op het Europese niveau. Maar wij hebben ook een werking die heel internationaal gaat om te kijken gelijkaardige bewegingen elders in de wereld, zowel op het Afrikaanse continent, Latijns-Amerika of Zuidoost-Azië, gaan wij kijken, oké, met welke organisaties kunnen wij hier in zee gaan die geloven in de boodschap waar wij ook in geloven, namelijk er is geen enkele mens meer waard dan een andere.
Mm-hmm. Ik zag jullie toch ook altijd als een koepelorganisatie?
Ja, we zijn inderdaad een koepelorganisatie. Onze baseline is strength in numbers. En we gaan niet alleen internationaal naar partners gaan kijken, maar we hebben ook in België heel veel partners. En dat zijn dan onze lidorganisaties. Een Oxfam, een Broederlijk Delen, Ricoto, die zijn allemaal lid van AFLF. En wij vinden het heel belangrijk om vanuit al die verscheidenheid, want dat is ook bij NGO's, hè, de ene zet meer in op gezondheidszorg, de andere op voedselzekerheid, de andere meer op klimaat. En we gaan proberen kijken van oké, hoe kunnen we elkaar vinden, hoe kunnen we elkaar verbinden om die stem krachtiger te laten weer klinken en om met heel duidelijke eisen naar die Belgische overheid te gaan.
Mm-hmm. Dus ja, dat is... mijn medeprogrammamaker heeft ook nog een vraagje voor u.
Ja, als het over internationale relaties en steun richting zuiden en derde wereld hebben, moeten we toch ook eventjes aan China denken, met een toch redelijk grote investeringen in al die landen. Creëren ze toch economische groei? Dat is eigenlijk wel een soort liberaal model, overheidsgestuurd liberaal model. Maar zien jullie dat als iets dat eigenlijk concurreert met wat dat jullie doen, of is dat complementair? Dus de Belt and Road, dus de nieuwe zijderoute hebben, vooral?
Ja, oké, daar verwijst u naar. Ja, inderdaad, China gaat heel erg gaan kijken van, oké, hoe kunnen wij gaan investeren in de wereld en onze invloedssfeer uitbreiden? Hoe kijken wij daarnaar? Wel, wij zien vooral welk antwoord dat Europa daarop geeft. En die gaan op die Chinese strategie een eigen strategie hebben die ontwikkeld. En dat heet dan de Global Gateway. En wat gaat Europa ook gaan doen? Ook gaan kijken hoe kunnen wij onze invloedssfeer verder gaan gebruiken om die te gaan inzetten elders in de wereld. En het ding is dat Europa dat gaat doen met ontwikkelingssamenwerkingsmiddelen. En gaan ze inderdaad gaan kijken hoe kunnen we die economische groei gaan stimuleren. En ik denk dat daar een heel belangrijk en een heel correct luik aan is om te gaan kijken van hoe kan je lokale ondernemers, lokale private sector in landen op het continent als Afrika, hoe kan je die gaan verstevigen? Maar de tendens die we vandaag zien, is dat er ook heel erg gekeken wordt naar van ja, hoe kunnen onze bedrijven daar een graantje in meepikken? Hè? Hoe kunnen wij garanderen dat we toegang hebben tot bepaalde markten? En dan moet je denk ik gewoon altijd de doelstelling van ontwikkelingssamenwerking heel goed voor ogen houden. En moet je je altijd afvragen, oké, en wat is de impact die we nu willen bereiken? En dat je met bedrijven in zee gaat, daar hebben we absoluut geen probleem mee. Maar die bedrijven moeten, net als anderen die met ontwikkelingssamenwerkingsmiddelen zaken proberen te veranderen, die moeten wel voldoen aan een aantal standaarden. Die moeten voldoen aan transparantie, gaan kijken, oké, welke impact bereik je nu effectief in die strijd tegen armoede en ongelijkheid. En dan voelen we vandaag dat er toch wel heel wat onevenwicht zit. En dat bijvoorbeeld dat initiatief van de Global Gateway, dat we zien dat er heel veel geld terechtkomt bij Europese bedrijven. Terwijl
maar ik had mijn vraag was eigenlijk over China. U zegt van, ja. U verwijst naar de respons van Europa dan iets gelijkaardigs opzetten. Opzet, wat dat waarschijnlijk relatief klein is in vergelijking met al die investeringen die China doet. Ik was in Georgië vorig jaar, ze leggen daar auto snel gaan en zo. Allee, ja, je kunt afvragen wat het milieu allemaal goed is, maar dat creëert toch wel economische groei, denk ik, BNP-gewijs dan. Hè. Maar dan is dat dan misschien in conflict met de doelstellingen die jullie normaal. Dus in welke mate is dat eigenlijk aanvullend of juist helemaal niet nuttig? Dat soort Chinese initiatieven.
Dat geldt voor de Chinese investeringen, ja. Ik denk dat investeringen op een continent als Afrika dat dan noodzakelijk is. En wat China doet, is inderdaad er massaal veel geld gaan inpompen. De vragen die je altijd moet zetten, is toch wel kijken naar die standaarden. Wat gebeurt er op vlak van werk, van waardig werk? Wat gebeurt er op vlak van milieu-impact? Wat is de duurzaamheid van die projecten? En daar denk ik dat Europa toch ook wel een belangrijke stem heeft om te gaan kijken van, oké, hoe kunnen we die dialoog met partners aangaan? Dat het niet gewoon investeren is. Hè? Want als je naar China kijkt, gaat het vaak om zeer grote investeringen, maar brengen ze ook hun eigen werknemers ter plaatse, Chinezen die zelf wegen gaan aanleggen.
En ja, die, soms ook gevangenen, hè? Chinese gevangenen die dan hier worden ingezet. Ja.
En dan moet je je wel gaan afvragen, is dat het model waar dat wij naartoe willen? Is dat
nee.
Wat dat eigenlijk effectief nood aan heeft, is dat die lokale private sector die daar ook toch wel zijn graantje moet kunnen meepikken en verder ontwikkelen. Afrika is een gigantisch continent met heel veel potentieel, maar het zal toch ook wel met die heel jonge bevolking, ga je toch ook wel moeten gaan kijken hoe ga je met die lokale krachten aan de slag? En dan denk ik dat het antwoord van China, ja, met heel grote bedragen, heel grote investeringen, dat dat wel ergens een eenzijdig antwoord is, waar dat er toch wel naar gekeken moet worden van oké, wat zijn de standaarden die ons globaal verder gaan helpen. Dus het is geen eenvoudig debat, want ze komen met grote middelen af. Maar je merkt wel dat zij voor een aantal zaken op vlak van mensenrechten, op vlak van milieustandaarden, heel vaak een oogje dichtknijpen.
Ja, en of dat de lokale overheid daar dan een probleem mee heeft, dat is dan nog maar de vraag. Zeg, we gaan moeten afronden. Het is heel, we zouden nog wel even kunnen doorpraten, maar...
Absoluut.
Goed, bedankt in ieder geval, Griet Izewijn, voor uw tijd op deze middag en graag tot bij gelegenheid.
Oké, aan jullie heel erg dank voor de uitnodiging.